tellen. En weet je wat zij zeiden tegen koning Herodes? Nou, in onze boeken staat, en gij, Bethlehem, bent een van de kleinste dorpen in Juda, maar in jou zal mijn koning geboren worden. Hij zal over Israël heersen. Maar dat was nog niet alles. De tekst in deze schriftgeleerden voor Herodes hadden opgezocht, zei ook nog, hij is er altijd geweest. Al van eeuwigheid af aan. Nu vielen voor ons alle stukjes op hun plek. Want wat wij aanvoelden toen wij de ster zagen, maar nog niet echt konden bewijzen, want zo goed kenden wij de Joodse geschriften nou ook weer niet, werd hier bevestigd, deze koning overtreft alle andere koningen. Deze koning is wellicht misschien wel de zoon van God zelf, want alleen goden hebben natuurlijk het eeuwige leven. Herodes stond ook perplex toen hij deze details hoorde. En hij vroeg toen heel nadrukkelijk, wanneer hebben jullie die ster gezien? Dat was natuurlijk bijna 2 jaar geleden. Nou, zegt Herodes, ga dan naar Bethlehem en zoek het kind. En als je, of je het kind gevonden hebt en waar je dan dat kind gevonden hebt, laat het mij dan ook weten. Want dan kan ik er ook heen gaan. Dan kan ik hem ook hulde brengen. Dan kan ik hem ook aanbidden. En nadat we hem bedankten voor zijn uiterst belangwekkende nieuwe informatie en hem beloofde om verslag uit te brengen van onze bevindingen, vertrokken we vol goede moed uit Jeruzalem. Het was inmiddels bijna avond geworden en nauwelijks waren wij de stadspoorten hadden we achter ons gelaten of ineens zagen we die ster. Wat waren we blij dat we die ster weer zagen. En wat nog zo heel bijzonders was, die ster die bewoog. En die ster die bracht ons helemaal naar Bethlehem. En boven de plek waar het kindje geboren zou zijn, daar bleef hij stilstaan. Waarboven? Bleef de ster stilstaan. Weten jullie dat? Was dat boven een huis? Was dat boven een stal? Of was dat boven een herberg? Nou, wie? Nee, boven een huis. Ja, dat denkt iedereen, hè? Dat denkt iedereen boven een stal, maar daar waren ze al lang niet meer. We werden verbaasd ontvangen door de moeder van de pasgeboren baby. Ze bleek Maria te heten. We mochten het kindje dat inmiddels bijna 2 jaar oud was, zien. Het had de naam Jezus gekregen en hij zag heel gewoon uit. Maar wij wisten natuurlijk wel beter. Dit was de beloofde Joodse Messias die eens koning zou worden. Hij was zelfs Gods zoon. Wij vielen op onze knieën en brachten hem Jezus onze aanbidding en hulde. En gaven hem onze cadeaus. Wat hebben wij hem gegeven? Welke cadeaus hebben wij hem gegeven? Was dat een rammelaar? Duplo en een trekpop met muziek? Of waren dat schoenen, een truitje, een mutsje met de naam Jezus erop? Of was dat goud, wierook en mirre? Heel goed. En? Goud, wierook en mirre. Heel goed. Ja, wij gaven hem 3 geschenken. Ik heb ze meegebracht, als voorbeeld natuurlijk. De echte die heeft Jezus natuurlijk ontvangen. Maar goud, omdat alleen de koning het allerduurste, het allerbeste, het allerkostbaarste van deze aarde toekomt. En wie er ook, omdat hij de eeuwige Zoon van God bleek te zijn. En mirre, dat is het derde. Want dat was de belangrijkste onderdeel van de zalf, waarmee de Messias gezalfd kon worden. Wat was dit toch een geweldige ervaring. Ik zal dit moment nooit vergeten. Die nacht gebeurde er nog iets bijzonders. We kregen allemaal, ja, allemaal dezelfde droom. Een droom waarin we werden aangeraden om niet naar Herodes terug te gaan. En daarom zijn we via een andere weg weer teruggegaan. Maar begrijp je nou hoe geweldig zo'n ervaring is? Een ster gezien, helemaal gereisd. Een aantal maanden naar Jeruzalem. En dan dat kindje te mogen zien. Ik zal het nooit vergeten. Jullie ook niet? Laten we zingen. Nog is de glans verborgen. Nee, oh, wacht, sorry. Ik heb een liedje meegenomen. Speciaal voor jullie. God zal met ons zijn.
De God van Israël.
laten we nog een moment bidden voordat de kinderen naar hun eigen dienst, kinderdienst gaan. Vader in de hemel, dank u wel voor dit geweldige nieuws. Wat zelfs die heidense wijzen hebben gehoord. Heer, wilt u ook ons zegenen en ook ons verlichten met uw woord. En ook met de kinderen meegaan naar hun eigen kinderdienst, waarin zij op hun eigen niveau horen van wie u bent en wat u voor ons gedaan heeft. En dat u naar ons toegekomen bent. Wilt u hen zegenen en wilt u geven dat ze iets van uw heerlijkheid mogen zien, iets van wie u bent mogen begrijpen. Maar dank u wel, Heer, dat we bovenal ook mogen weten dat u van hen houdt. En dat u ook hen wilt zegenen. In Jezus' naam. Amen. Jullie mogen naar jullie eigen kinderdienst. En wij gaan nog een lied zingen. Nog is de glans verborgen. Laten we bidden voor de opening van Gods woord. Vader, dank u wel dat we uw woord hebben dat zeer vast is. Dank u wel dat uw woord in staat is om ons levend te maken. Om ons licht te verschaffen. Om ons openbaring te geven over wie u bent. En ik bid u dat uw Heilige Geest ons vanmorgen ook weer mogen verlichten. Zodat we zullen verstaan wat u tot ons te zeggen heeft vanmorgen. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest. En ook ons een ontmoeting met uzelf mogen geven door woord en gebed. In Jezus' naam. Amen. 6 januari is het op de liturgische kalender Drie Koningen. En wat gaat over de wijzen uit het oosten? Samen met de geschiedenis over de doop van Jezus in de bruiloft van Cana zijn deze drie verhalen onderdeel van het feest van Epifanie van Jezus. Epifanie is een Grieks woord wat verschijning, manifestatie of openbaring betekent. En al deze drie verhalen vertellen ons dat Jezus verscheen. Dat zijn identiteit bekendgemaakt werd. En dat hij zichzelf voor de eerste keer manifesteerde. De ster verscheen aan de wijzen. De vader liet weten dat Jezus zijn geliefde zoon is. En Jezus toonde zijn heerlijkheid in het wonder van water dat wijn werd. Waarmee duidelijk werd dat hij de beloofde Messias was en waarom hij gekomen was. Om ons overvloed van vreugde te geven. Vanmorgen kies ik ervoor, zoals je misschien wel begrepen hebt, om het verhaal van de wijzen met jullie te delen. Er zijn in de loop van de tijd echter een aantal details toegevoegd of verondersteld die we niet in de Bijbel tegenkomen en die voor ruis kunnen zorgen. En als we op zoek gaan naar de betekenis. Hiervan zijn de bekendste, en mag de PowerPoint weer aan. Dan skip ik natuurlijk weer eventjes een poosje door, want deze heb ik al gehad. Er wordt gesproken over drie koningen. Maar nergens staat dat het er drie waren. Maar wellicht dat het aantal geschenken dat zij brachten aanleiding heeft gegeven tot de gedachte dat er dus drie koningen moeten zijn geweest. Naast het argument voor drie in plaats van het aantal geschenken moet ook geredeneerd hebben dat niemand die hij bij een koning of koningskind op bezoek komt, en zeker niet bij Jezus, met lege handen zou willen komen. En dat pleit dus voor drie koningen. Maar vanwege de ophef van de ster die iedere astroloog in het oosten gezien zal hebben, zal het grootste deel van hem mee hebben willen gaan. Een dure cadeaus zou er ook op kunnen wijzen dat er veel meer dan drie koningen zijn geweest, omdat iedereen hun vermogen hebben moeten aangesproken om deze geschenken te kunnen geven. Maar nergens staat dat het koningen of zelfs magiërs waren. In de grondtekst van het verhaal van Matthäus staat het Griekse woord magoi, wat de NBV-vertalers vertaald hebben met magiërs. Maar oorspronkelijk waren magiërs priesters uit de Medo-Persische kaste die zich bezighielden met het onderwijs in godsdienst, wetenschap en vooral astronomie, astrologie en geneeskunde. Dus het is veel logischer om hier vooral te denken aan astronomen of astrologen, omdat vanuit deze hun dagelijkse bezigheid het onderzoeken van de sterren immers de ster hadden gezien. Nou, de tweede, zij zouden bekend staan als Balthasar, Caspar en Melchior. Nergens worden hun namen genoemd, maar toch weet men te vertellen dat zij Balthasar, Caspar en Melchior zouden hebben geheten. Het zijn Perzische namen, maar er zijn van hen ook Griekse en Hebreeuwse namen bekend. En in de derde plaats, zij zouden uit verschillende windrichtingen komen. Europa, Afrika en Azië. Maar nergens staat dat. Er staat gewoon eenvoudig, zij kwamen uit het oosten. Als ze Europa, Afrika en Azië zien, dan zijn dat verschillende richtingen. Nou, en er is er maar één die oosten heet. Dan de eindbestemming. Dat zou een stal in Bethlehem zijn. Vaak wordt verteld dat de wijzen, net als de herders, het kindje Jezus in de stal aanbaden. Maar dat is zeer discutabel. Een stal is uiterst onhygiënisch. Er zijn ook uitleggers die menen dat Jezus in september of oktober is geboren tijdens het Loofhuttenfeest. Mozes, Maria en Jozef die zouden dan tijdelijk voor de geboorte zich hebben kunnen afzonderen om de geboorte te laten plaatsvinden in een loofhut. En na de geboorte en de inschrijvingsperikelen zouden ze in een gewoon huis een tijdje hebben gewoond. Sowieso minimaal een week, omdat zij na 8 dagen het kindje zouden opdragen en besnijden in de tempel in Jeruzalem. Matthäus zegt er 2 keer iets over. De ster bleef staan boven de plek waar het kindje verbleef. Dus hier kan het zowel een stal als ook een gewoon huis zijn. Maar Matthäus vermeldt vervolgens uitdrukkelijk dat zij het huis binnengingen. Maria en Jozef zijn niet meteen naar de telling en de geboorte van Jezus naar Nazareth teruggegaan. Zo bleven ze een aantal dagen om op de 8e dag Jezus te laten besnijden. Waar Simon en Anna immers als getuigen bij zijn geweest. En ik denk dat God ervoor heeft gezorgd dat ze lang genoeg, waarschijnlijk 2 jaar, in Bethlehem verbleven zijn, totdat ook de wijzen uit het oosten op bezoek konden komen. Een zoektocht had logischerwijs nooit een bezoek aan Nazareth gehad, want volgens de profetie uit Micha zou de Messias in Bethlehem ter wereld komen. Maar hoe kwam het nou dat er dan bij dit verhaal van de wijzen zulke details aan toegevoegd werden? Hoe komt het dat ze dit verhaal op deze manier aangedikt hebben? Nou, dat komt voornamelijk door 3 dingen. 4. Ogenschijnlijk logisch te redeneren. Een profetie uit Jesaja. Een tekst uit de psalmen. Of goed bedoelde verzinsels. Laten we die tekst uit Jesaja eens lezen. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie, zij allen zijn bijeengekomen. Zij komen naar u toe, uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. Dan zult u het zien en stralen. Uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zeeën zal zich naar u toe keren. Het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen. Een menigte kamelen zal u bedekken. De jonge kamelen van Midian en Eva, zij zullen uit Sheba komen. Goud en wierook zullen ze aandragen. Zij zullen de loffelijke daden van de Heere boodschappen. En dan nog een psalm. De koningen van Tarsis en de kustlanden laten zij hem geschenken brengen. De koning van Seba en Saba laten ook zij hem schatting afdragen. En hier zien we van het licht dat komt. Wat inderdaad aan de ster doet denken. Naar de glans van de dageraad doet meer aan de zon denken. We lezen van de vele kamelen, dus eigenlijk veel meer dan 3. En van 2 van de 3 geschenken, goud en wierook. We lezen ook van de plaatsen Midian, Sheba, Saba en Tarsis. Die echter niet in het oosten, maar ten zuiden of het noorden van Israël lagen. Ten slotte wordt er in beide teksten koningen genoemd. Maar beide tekstgedeelten spreken echter over de Messiaanse tijd. Na de wederkomst van Jezus, die nog moet aanbreken, en alle Joden die over de hele wereld verstrooid zijn, weer terugkeren naar het beloofde land. En Christus zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten. Dan pas zullen de volken en hun koningen naar Jeruzalem komen om de Messias te aanbidden. En de geschenken aan te bieden. En om deze reden kunnen die details uit deze profetieën niet op de wijze in ons verhaal worden toegepast. Alleen de profetie uit Micha, waar het verhaal van Matthäus het over heeft, is de enige informatie waarin de Bijbel ons vertelt dat deze door Herodes aan de wijze is verteld. Daarnaast is er alleen een vermoeden dat de wijze de profetie van Biljam moeten hebben gekend om naar Jeruzalem te kunnen reizen. Want Biljam profeteerde over een ster en een scepter. Dat is dus deze tekst. Wat ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jacob, een scepter uit Israël. De profetie van Micha over de eeuwige koning uit Bethlehem, de Messias, hadden ze nodig gehad om naar Bethlehem te kunnen gaan. En dit is wat deze details ons kunnen vertellen over het verhaal van de wijzen. We hebben de feiten kunnen scheiden van de verzinsels. Laten we nu naar het echte verhaal in Matteüs 2 gaan luisteren. En toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? We hebben namelijk zijn sterren zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. En hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om hen aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. Hij stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden, stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij een bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. En nadat ze de koning hadden aangehoord en gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. En toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan. Goud en wierook en mirre. En omdat ze in een droom die aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Het bijzondere aan dit echte, originele verhaal vind ik de mate van volharding, toewijding en vreugde die deze wijzen aan de dag legden. Wanneer trekt een astroloog van vandaag, als hij een nieuwe ster ontdekt, de conclusie dat er dus een koningskind moet zijn geboren? Wanneer gaat hij dan ook nog zo ver om deze koning ook daadwerkelijk te bezoeken en hem naast een diepe aanbidding ook nog hele dure geschenken geeft? Dat is haast niet te begrijpen. Het komt zelfs heel onwaarschijnlijk over als wij met onze westerse nuchtere ogen naar deze geschiedenis kijken. Het kan dan toch niet anders dan dat wij in deze geschiedenis tussen de regels door de werking van de Heilige Geest moeten zien. Alleen Hij heeft de ogen van deze astrologen kunnen openen, zodat ze niet alleen deze ster ontdekten, maar ook de diepe betekenis vermoeden, waar ze vervolgens met een enorme, bewonderenswaardige vasthoudendheid naar op zoek zijn gegaan. Wellicht hebben de Joden die immers een periode in Babel en Perzië in ballingschap verbleven, waar Daniël ook tot de wijze werd gerekend, de Joodse geschriften toegevoegd, aan de bibliotheek van de wijzen, magiërs, priesters en astrologen van die tijd. Alleen de Heilige Geest heeft een zoektocht naar de betekenis van geleid naar de profetie van Biljam in het boek Numeri uit de Torah, zodat ze begrepen dat in Israël een belangrijke koning was geboren. Aan Micha uit de profeten zijn ze niet toegekomen. Het woord van Biliam was genoeg om op reis te gaan naar Israël. Alleen de Heilige Geest heeft dat verlangen om de koning te bezoeken, om hem te aanbidden in hun hart gelegd. En daar kregen ze notabene van via Herodes te horen dat ze in Bethlehem moesten zijn. En dat het inderdaad een bijzondere koning was. De Messias, die een eeuwige goddelijke dimensie als oorsprong had. Maar wat zegt deze geschiedenis ons? Er zijn drie mogelijke reacties die we ook in dit verhaal naar voren zien komen. Dat is in eerste instantie radicale afwijzing, wat uiteindelijk resulteert in een poging om de geboorte van de Messias ongedaan te maken, zoals later Herodes ook heeft gedaan. Het is als de ontkenning van de ongelovigen die resulteert in een haat tegen alles wat God doet. En een poging om te voorkomen dat God betekenis krijgt in je leven. Dat is feitelijk God wegduwen uit je leven. De tweede plaats, de tweede mogelijke reactie, is een flegmatieke, apathische onverschilligheid. Die zien we bij de schriftgeleerden en farizeeën. Met een mentaliteit van wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Zou de God aan een stelletje heidense astrologen, waarvan God had gezegd dat ze zich daar absoluut niet mee bezig mochten houden, hebben laten weten, juist aan hun, dat de Messias was geboren? En nog wel op een manier die hij zelf ten strengste verboden had? Nee, dat kon niet. Dat kon niet waar zijn. Oh ja, ze waren wel bereid om hun kennis over de Messias te delen. Ze hadden het netjes opgezocht. Of wisten zelfs het misschien wel uit hun hoofd op te dreunen. De Messias zou in Bethlehem geboren worden. Maar zelf op onderzoek gaan? Nee hoor. Het kon eenvoudig niet waar zijn wat deze wijzen beweerden. Wat zij deden is het goede nieuws van de komst van de Messias negeren. Zij konden zich over de ontdekking van de wijzen niet opwinden. Hun hart werd niet geroerd of aangeraakt bij de herders, zoals bij de herders en Anna en Simeon wel gebeurde. Hun hart ging niet branden zoals bij de Emmausgangers. En in de laatste plaats, de laatst mogelijke reactie is geloof in het bijzondere van de verschijning van de ster. Die ze daarna kregen van Herodes via de kennis van de schriftleerder, resulteerde dat in een vurig verlangen om op zoek te gaan naar deze bijzondere koning, die een hemelse goddelijke oorsprong bleek te hebben. Als jij oog krijgt voor Jezus, wat doe je dan? Deze heidenen gingen ogenblikkelijk op reis en volgden de ster. Als jij oog krijgt voor Jezus, volg je hem dan ook meteen? Wil je dan ook niets anders dan hem volgen, eren en aanbidden? Want dat vertelt het verhaal ons. Als jij Jezus ontdekt, oog voor hem krijgt en hem ziet verschijnen, wat doe je dan? Zij werden vervuld met diepe vreugde toen ze de ster zagen. En zij volgden de ster toen ze hem hadden gezien. Zij wilden niks anders doen dan Jezus aanbidden en eren. En zij boden hem geschenken aan, goud, wierook en mirre. Word jij net als de wijzen, ook vervuld met diepe vreugde om het feest van zijn geboorte te vieren? Of is kerst voor jou een jaarlijks ritueel waar je niet meer door geraakt wordt? Heb je nog wel besef van de verwondering over de liefde van God die zijn zoon uit deze aarde zond om jou te redden? Laat je dan ook alles achter en ga je hem volgen waarheen jij ook jou leidt? Is het jouw grootste verlangen? Om Jezus te aanbidden en te eren? en ze boden hem geschenken aan. Hoe ziet jouw aanbidding eruit? Hoeveel geef jij van jouw rijkdom en bezit aan de Heer, om uitdrukking te geven aan jouw liefde voor hem? Nee, wat je geeft staat nooit in verhouding met wat hij voor ons heeft gedaan. Maar het is wel een expressie van jouw liefde voor hem. Wie is Jezus voor jou? Eer je hem als zoon van God? En nou het laatste. En daar wil ik iets dieper op ingaan. Zalven doe je met olie. En olie is een beeld van de Heilige Geest. Zalven is om iemand te laten glanzen, een aparte plek of functie geven. Of om te conserveren en te fixeren. Christus is Gods gezalfde. Hij heeft door de Heilige Geest Gods heerlijkheid en Gods glans over zijn leven gekregen. In Israël werd je gezalfd als je koning, priester of profeet werd. Straks als Christus terugkomt op de wolken van de hemel, wordt hij vanuit Jeruzalem koning over zijn rijk van vrede en gerechtigheid. Maar nu is hij ook koning en heerser over iedereen die hem als Heer beleidt. Zalf jij hem ook als koning en heer over jouw leven? Is aan jou te zien dat zijn heerlijkheid en glans op jouw leven rust, omdat je hem eert als koning, als jouw koning? Ja, maar Christus is toch al gezalfd? Voeg ik daar dan nog iets aan toe? Ja, want ieder die wil dat Jezus koning over hem is, moet hem ook zalven. David is 3 keer gezalfd. De eerste keer door Samuel, bij zijn roeping, toen was hij waarschijnlijk 17. De tweede keer werd hij door de oudste van Juda tot koning gezalfd over het koninkrijk Juda. En toen hij 30 jaar was. En 7 jaar later door de oudste van Israël. Dit eerste aspect van de zalving, vanwege het geschenk van mirre, zal door de wijze volheid voor zijn zalving tot koning zijn bedoeld. Maar ze zullen het tweede aspect, de zalving voor zijn begrafenis, waarschijnlijk niet hebben beseft en niet hebben begrepen. Maar dat zit er wel degelijk in, want met mirre wordt immers ook gebruikt voor als onderdeel van de zalf om iemand te zalven voor zijn begrafenis. En zo iemand zalven voor zijn begrafenis deed je om de bleekheid en de matheid van de huid te verbloemen en het lichaam te conserveren, zodat het bederf wordt vertraagd. Eigenlijk om de aanblik van de dood te verdoezelen. De persoon als het ware nog een levendig uiterlijk te geven en te laten glanzen. Hou jij de herinnering aan de dood van Jezus ook levend? Elke keer als wij de dood van de Heer gedenken, zalven wij hem eigenlijk. En we gaan dat vanmorgen straks ook doen. Hij stierf voor onze zonde. Wij verkondigen de dood van de Heer totdat hij komt. En we houden de betekenis van zijn lijden en sterven levend door het vieren van de maaltijd van de Heer. En dan krijgt dan glans in ons leven. Dat is geen dorre, dode dogmatiek of geloofsleer meer. En het is ook geen gewoonte, maar een levende werkelijkheid. De dankbaarheid om wat hij deed voor jou en mij, is dan echt en levend. Dan krijgt dat een glans en een vreugde die iedere keer weer nieuw is. Amen. Wij willen zingen. wij willen Heer uw dood belijden. Alles in het verhaal van de wijzen wees op een vurig verlangen en volharding om Jezus te ontmoeten en hem te eren. En zo spreekt ook Jezus aan het begin van de zedenmaaltijd over zijn vurige verlangen om dit met zijn discipelen te kunnen doen. Voordat hij de weg naar het kruis zou gaan. Hij wist dat dit voorlopig zijn laatste zedenmaaltijd zou zijn. De volgende, zo zegt hij, zal hij pas bij zijn wederkomst zijn als het koninkrijk van God wordt opgericht. Dan zal hij weer vieren met zijn discipelen en allen die daarna zijn discipelen zijn geworden. En daarom verlangt hij er hevig naar, omdat hij met de 12 samen te vieren, omdat hij deze gelegenheid ook wil aangrijpen om het avondmaal in te stellen als teken van een nieuw verbond. We lezen dat in Lucas 22. Toen het tijd was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. En hij zei tegen hen, ik heb er hevig, vurig, zegt de HSV, naar verlangt dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van zijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnschap tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood en sprak het dankgebed uit, brak het brood en deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Jezus zei, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Mag ik zeer het vragen om voor het brood een gebed uit te spreken?
Heer, dank u wel dat we zo avondmaal mogen vieren. Heer Jezus, u bent brood des levens, dat zegt u ook in uw woord. En daar mogen we nu ook deel van uitmaken door deel te nemen aan dit avondmaal. En uw zegen erover vragen. In Jezus' naam. Amen.
Ik mag u allen uitnodigen die belijden dat Jezus hun Heer is. Dat Jezus voor hun zonde gestorven is, om deel te hebben aan de maaltijd van de Heer. Voel u vrij. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat Jezus zijn lichaam heeft gegeven om onze zonden. Jezus zei, dit is het nieuwe verbond door mijn bloed, dat door mijn bloed gesloten wordt. Mag ik Ilse vragen om een gebed uit te spreken?
Lieve trouwe God en Vader, Heer, we danken u ook zo voor de beker die u ons hebt gegeven. Heer, wat is het een voorrecht om dit avondmaal ook zo met elkaar te mogen vieren. Dat u een God bent en een koning bent, ja, die zo anders is vaak dan de aardse koningen, Heer. Dat uw liefde voor ons u werkelijk ook alles heeft gekost. En dat u niks aan het toeval overlaat, maar dat u alles zo zorgvuldig hebt uitgedacht. Heer, en dat laat deze maaltijd en ook weer het drinken van deze beker ook weer zo zien. Dat uw offer, uw lichaam, letterlijk aan het kruis, wat aan het kruis werd geslagen, dat u dat gaf voor ons, om ons te reinigen van onze zonden. En Heer, het klinkt vaak zo groot. Heer, maar het houdt in dat we ook elke dag en elk moment, ook voordat we zo weer aan de beker gaan, ook stil mogen staan bij onze eigen fouten, bij de dingen die toch elke dag vaak weer verkeerd gaan. En dat we die bij u mogen brengen en dat u ze ons vergeeft. Omdat u dat in uw woord hebt gezegd en omdat u zoveel hebt geleden. Heer, het heeft u werkelijk alles gekost. U werd zo klein en kwetsbaar door naar deze aarde te komen. En u bent nu zo groot en zo prachtig en machtig nu naast God onze Vader zit hier. En we danken u voor dat offer, elke keer weer opnieuw. Amen.
neemt, drinkt, gedenkt en gelooft dat Jezus zijn bloed heeft gegeven tot de volkomen verzoening van onze zonden. Zullen we zingen, wij willen Heer uw dood belijden. Laten we bidden en danken. Vader, dank u wel voor wat u heeft gedaan voor ons. U bent niet alleen naar ons toegekomen op deze aarde. U heeft niet alleen uw leven afgelegd en werd mens als wij. Maar u bent ook nog de dood ingegaan voor ons en onze zonden. Om ons weer te verzoenen met God de Vader. Heer, het is een onuitsprekelijk wonder hoe u dat bedacht heeft. En niet alleen bedacht, maar ook uitgevoerd hebt. Wat u belooft, dat zult u ook doen. U heeft het al heel lang voorzegd, dat u eens het probleem op zal lossen. En u heeft het gedaan. En hoe? Wij danken u daarvoor. Wij prijzen uw naam voor wie u bent voor ons. Dank u wel dat u onze Vader bent geworden door het geloof in Jezus onze Heer. Dat geeft ons vreugde, dat geeft ons blijdschap, dat geeft ons vrede. Vrede met u. Heer, ik dank u, Heer, dat u zo voor ons bent en zo voor ons betekent. We bidden ook voor deze wereld om ons heen die u niet kent, die gewikkeld is in allerlei oorlogen, waar men tegen elkaar opstaat, elkaar het licht in het ogen niet gunt. We bidden voor uw volk Israël, dat ook aangevallen wordt. Heer, ik bid voor de vrede van Jeruzalem. Heer, en ik besef dat die vrede alleen maar van u kan komen. En alleen tot stand zal komen als u terugkomt. Heer, daarom bidden we. Kom haastig terug. Heer, om uw rijk van gerechtigheid op te richten. En koning te worden. Over deze wereld. Vanuit Jeruzalem. Daar zien we naar uit dat dat gaat gebeuren. Heer, breng uw komst alstublieft dichterbij. Geef dat het niet langer nog zal duren. Maar dat spoedig die tijd zal mogen aanbreken. Heer, zegen ons intussentijd. En gebruik ons om uw licht te zijn in deze wereld. Om deze wereld te laten weten wie u bent. Om deze wereld te laten zien wie u bent. In ons gedrag. In onze gesprekken met mensen. In de dingen die we doen ook voor onze medemens. Laat Heer uw heerlijkheid in en door ons heen zichtbaar zijn en worden. Voor de mensen met wie u ons in contact brengt. Met de wensen waarin de gemeenschap waarin u ons geplaatst hebt. Hier in Apeldoorn. Gebruik ons Heer om tot uw doel te komen met deze wereld. In Jezus' naam. Amen. Dan zal Sjeerd de mededelingen doen.
Ja, ik gebruik deze. Mededelingen. Dan moet ik altijd even een bril op hebben, want anders maak ik er heel weinig van. Bloemendienst. De bloemen zijn voor Truus Ploeger. En ze worden gebracht door Jannie van der Loo. Collectors, de eerste voor de gemeente en de tweede voor Trans World Radio. Staat ook in de nieuwsbrief. Er is koffie in de tuinzaal en thee. Gebed bij de kaars als u met twee mensen van de gemeente, als u wil bidden of voorbeden wil doen of voor u laten bidden. Dan kan dat na de dienst hier bij de kaars. Bijzondere activiteiten, nou, of er hele bijzondere activiteiten zijn, maar er zijn een aantal nodige vergaderingen. De beroepingscommissie zag ik zelfs op 7 januari, dat is vandaag. En kijk met een half oog Roel aan, klopt dat Roel? Oké, zo meteen. Goed zo, dus de datum klopt. Morgen vergadert de raad, 10 januari vergadert de commissie van beheer. Andere mededelingen, Lydia en John van Olderode, of Olderode, van Olderode. 60 jaar getrouwd. Dat is een behoorlijke prestatie en een mooie mijlpaal. De bloemen, er zijn al bloemen naartoe gegaan. Dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Die zijn al bezorgd, dus er is aan gedacht. En ik heb geen andere mededelingen of dingen op het lijstje staan. Zijn er wel, ik heb het wel voorbereid. Zijn er nog andere dingen die we moeten mededelen? Nee? Dan houdt het hierbij.
Dan wil ik u tot slot van deze dienst, voordat wij ons slotlied zingen, zegen ons al goede, ook de zegen van de Heer meegeven. Wilt u allen gaan staan? De God nu aller hopen, vervullen u met loutere vreugde en vrede in uw geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede totdat hij komt. Amen.